Linkerballen. Linkerballen heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief. TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn, we stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten en vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten. Welkom in een nieuwe aflevering van Linkerballen met TB en Stevie, maar vandaag is TB afwezig. Dus we gaan eens uit onze comfortzone en niet alleen omwille van de samenstelling. De sport is tegenwoordig een kwestie van details. Materiaal, voeding, kledij, trainingsmethodes, ja zelfs wanneer, waar en hoe lang je slaapt is van belang. Maar het zijn mensen die dit moeten doen. Iedereen zit met een verleden, iedereen zit met gedachten over het verleden of iedereen piekert of droomt over de toekomst. Maar dat kan de fysieke prestatie ofwel versterken ofwel onderuit halen. Onze gasten van vandaag weten als geen ander hoe die dynamieken werken. Hoe is het brein geprogrammeerd geraakt en hoe kunnen we die programmatie herkennen en omkeren om niet meer remmend te werken op de prestatie? Ze heeft een eigen praktijk waarin ze dit dagelijks doet met atleten en ze schreef er ook een boek over met de toepasselijke titel Prestatiedruk. Welkom in de show, sportpsychologe Ines Winnen.
Dank u wel.
En Ines, we gaan de rollen eens omkeren. Wij gaan eens de vragen stellen en de psychologe mag daarop antwoorden. Hoe voelt dat voor jou?
Ik heb daar eigenlijk helemaal geen probleem mee. Ik antwoord graag, ja.
Voilà, je bent sportpsychologe. Heb jij in het verleden zelf ook sport gedaan?
Ja, ik heb zelf altijd gezwommen. Een competitie gezwommen. Tot mijn 18 altijd wedstrijden gedaan. En dan nog wel in de universitaire zwemploeg ook nog wel. De universitaire wedstrijdjes, dus dat was niet veel meer. Maar... En dan heb ik ook nog even mee aan triathlon gewaagd.
Als je de basis hebt van zwemmen, moet je triathlon doen.
Voilà, inderdaad. Nu, dat heb ik 2 jaar gedaan. En dat, dat was leuk voor even, maar ik doe ook heel graag heel veel verschillende sporten. Dus ik deed ook badminton, padel nu ook nog af en toe. En door... aan triathlon te doen was daar geen tijd meer voor. En dus heb ik de keuze gemaakt om te stoppen met triathlon. Om dan toch nog wat meer variatie te kunnen hebben in sporten. Dus momenteel ben ik nog aan het zwemmen en padel. Al is het op een lager pitje sinds de komst van de tweede.
Als je 2 kleine kinderen net in de praktijk, dan is er niet veel tijd meer. En waarom heb je dan beslist om de richting psychologie uit te gaan?
Ja, ik wist dat eigenlijk al heel vroeg. Ik denk dat ik in het 4e middelbaar zat en ik wist dat ik psychologie ging studeren. Ik heb daar altijd al interesse in gehad op een of andere manier. Ook een stukje vanuit mijn thuissituatie, dat straks waarschijnlijk nog wel aan bod zal komen. Dat boeide mij gewoon van waarom doen mensen de dingen die ze doen. En hoe zit de menselijke geest in elkaar? Dus vandaar ben ik daarin gestart.
En waarom dan de richting van sportpsychologie?
Ja, ook dat wist ik eigenlijk al redelijk vroeg. Omdat ik sowieso heel erg van sport hou. En ik had zelf altijd heel veel stress voor wedstrijden. En ja... Zo mensen daarin kunnen helpen om met die stress om te gaan. Echt de sporter op mentaal vlak kunnen begeleiden. Ja, dat was gewoon zo logisch. Ik heb daar eigenlijk nooit echt veel over nagedacht. Maar dat voelde gewoon, dit is de weg die ik moet opgaan.
Ja, en dan kun je door dat werk, door die inzichten, kun je die sporter beter laten presteren. In die end is sporten toch over prestaties, maar... Ja,
dat ga ik al meteen corrigeren.
Oké. Dat is al een begin.
Ja, omdat ik vind het belangrijk, sporten gaat over presteren, ja. Maar evenzeer over genieten. En soms wordt dat stuk te veel vergeten en wordt er te veel op de prestatie gefocust, waardoor het genot verdwijnt. En uiteindelijk, als je kijkt naar wanneer... Dat je als kind zou beginnen sporten. Waarom zou je beginnen sporten? Gewoon omdat je het leuk vond. Omdat je er plezier aan had. Omdat je erin kon uitleven. En dat is zo een beetje verdwenen soms. En zeker op hoger niveau, wat logisch is ergens, ligt de nadruk vooral op dat presteren. Het is ook een maatschappelijk iets, hè, zo die focus op presteren. Maar het brengt wel met zich mee dat mensen daardoor het plezier kunnen verliezen. En dat is eigenlijk heel spijtig voor iets dat je zo gepassioneerd gestart bent. Dus.
Waardoor ze dan misschien in de long run ook minder gaan presteren.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, want ik geloof ook wel dat als je gewoon geniet, dan heb je veel meer energie en dan presteert je sowieso beter.
En wat maakt dan... Hoe multifunctioneel is een psychologiepraktijk? Ik bedoel, ja, muzikanten, artiesten, politiekers, bedrijfswereld. Daar gaat het ook allemaal over, ja, hoe goed presteer ik hier? Oké, het gaat dan misschien ook over genieten, maar je moet toch ook zekere prestaties kunnen voorleggen.
Ja.
Hoe multi-inzetbaar is dat? Kan jij bijvoorbeeld ook een artiest bijvoorbeeld begeleiden?
Ja, in principe wel. Hè. Dus het gaat inderdaad over het performen en in de basis zit daar heel veel gelijkenis met een sporter. Maar zelf ben ik me wel echt gaan focussen op een aantal specifieke domeinen. Specifiek het wielrennen, triathlon en zwemmen. Omdat ik daar ook wel meer affiniteit mee heb. Makkelijker misschien kan invoelen en inleven daarin. Ondertussen ook al heel veel sporters in die sporten begeleid. Waardoor ik ook meer mee ben in het verhaal. Maar ik heb ook al wel muzikanten begeleid, ik heb ook al dansers begeleid. Dus in principe is het niet zo anders en kan het. Ik zou in principe, als ik wil, een politieker kunnen begeleiden, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel misschien.
De problematieken achterliggend zijn misschien dezelfde, maar de toepassing daarvan is dan nog iets meer. In jouw vertrouwde omgeving vanuit de sporten.
Ja, klopt. Ja. En dus ik heb ook zo gespecialiseerd er ondertussenin dat ik ook echt wel in de sport heel specifiek rond dat beter presteren, rond het meer genieten, rond het omgaan met die stress heel concreet de tools vertaald heb. Dus het verschil met naar een gewone psycholoog gaan die dat niet heeft, ja.
En je schreef ook daar een boek over, prestatiedruk,
ja.
van waar de drang om dat in een boek te vertalen.
Ja, ook dat is heel spontaan gegaan. Ik was zo beginnen opschrijven wat ik in sessies tegenkwam bij mensen die ik begeleid. En dat werd zo'n beetje een verzameling op den duur van allemaal verhalen. En dan, ik weet dat niet. Dat was ook zo gewoon iets van, oké, ik wil daarover delen met mensen. En ik ben daarover beginnen uitwerken. Eigenlijk na de geboorte van mijn eerste dochter. Ongeveer toen dat ze een half jaar of een jaar was, denk ik. Ben ik daar echt intensiever mee begonnen. En dan... ook daar gewoon vanuit, ik vond het leuk om dat te doen. Leuk om daarover te schrijven. Dat was voor mij ook heel helpend om structuur te brengen in alle kennis die ik al tot nu toe had vergaard. Omdat inderdaad zo... dat heeft voor mij ook een heel proces geweest, persoonlijk ook, in mijn eigen verhaal. Maar ook in mijzelf nog een betere sportpsycholoog worden, omdat ik alles veel meer kon structureren, alles nog veel beter kende eigenlijk. Omdat als je erover moet delen, op een heel bevattelijke manier, dan moet je het door en door kennen.
Ja. Dus, je wordt gedwongen om er op een andere manier naar te kijken, waardoor dat je ook weer zelf meer leert, maar waardoor dat je natuurlijk ook veel mensen die kennis... geschaald kan gaan bijbrengen.
Ja, inderdaad.
Krijg je daar veel reacties op?
Ja, toch wel. Toch wel heel positief. Ik heb het ook heel praktisch opgebouwd, enerzijds. En tegelijkertijd ook wel echt naar een dieper niveau gaan kijken. Van waarom heb je zoveel stress? Waarom wil je zo hard bewijzen? Dus die combinatie vind ik heel belangrijk. Ik ben ook iemand die heel pragmatisch is. Dus ik vind dat zelf ook heel fijn om echt heel concrete dingen mee te kunnen geven. En diepgang vind ik ook heel belangrijk. En die heb ik allebei kunnen combineren in mijn boeken. Dat hoor ik wel, dat mensen daar...
Het zou zeggen, wie interesse heeft, het ligt bij mij thuis. Maar ik heb het ondertussen uitgeleend aan mijn buurman, maar misschien ben ik beter dat ik zeg, je moet het kopen, want de auteur zit hier nu bij mij. Dus,
Niet dat ik daar veel aan verdien. Van een boek word je niet rijk. Maar ik kan het sowieso aanleiden voor de mensen om het te lezen, absoluut.
Ik lees weinig psychologieboeken, maar ik heb het gelezen en het is inderdaad een aanrader. Het is goed te volgen. En ik merk ook, maar dat is, ik kom misschien al bij het volgende, dat je veel metaforen gebruikt.
Yeah.
Is dat een manier om de mensen inzichten te doen krijgen in wat dat er gebeurt?
Ja, dingen blijven veel meer hangen als je er een metafoor in gebruikt. Het wordt visueel. Want psychologie is vaak zoiets dat zo vloek kan zijn, zo abstract. Mm-hmm. En door een metafoor wordt het zo concreter.
Ja.
Het is, als ik inderdaad spreek over onkruid en wortels, is dat helderder dan als je spreekt over waar ligt de bron van uw stress? Snap je? Ja. De bron is misschien ook al een metafoor. Maar toch, het is zo. Ja.
Want als je psychologie moet definiëren en jouw rol als sportpsychologe, wat is dat dan eigenlijk?
Mijn rol is enerzijds ervoor zorgen dat mensen hun blinde vlekken zien. Dat ze zien hoe dat ze hun eigen problemen, wil ik het nu niet noemen, maar de dingen waar ze mee worstelen, hoe dat ze die vaak ook zelf in stand houden. Hoe dat ze daaruit kunnen geraken, want heel veel mensen zitten vast op een bepaald moment, zitten in een soort cirkel. Een cirkel redenering, maar ook een cirkel in hun gedrag. Lopen ze vast en geraken daar niet uit. En ik denk, mijn rol is daarin een soort helikopter kunnen pakken en daar doordat je daar met vier ogen naar kijkt. Ik ben eigenlijk zo de spiegel. Hè? Dus ik spiegel terug wat dat er bij de ander speelt en wat dat die zegt en wat dat die doet. En soms confronterend. Ik had nu bijvoorbeeld gisteren iemand die zei dat ze eigenlijk alleen maar tevreden was als ze won. En dan spiegel ik dat ook heel erg terug van oké, dus ook gecombineerd met wat ze daarvoor nog had gezegd van oké, je bent dus alleen maar een goede loper als je wint en anders zijn er geen goede lopers
dus hang het af van wie dat er aan de start staat en goed dat je bent
maar zo dat zo even soms met de neus op de feiten duwen van wat dat gezegd of bijvoorbeeld die wedstrijd was een fiasco. Was dat een fiasco? Omdat mensen heel vaak zichzelf bepaalde zaken gaan wijsmaken bijna, om het zo te zeggen. En daardoor niet eruit geraken.
Het gaat eigenlijk om de mensen doen inzien van maar wat onnozele gedachten zijn dat hier eigenlijk?
Maar op een compassievolle manier. Ja. Want soms hebben mensen dat van zichzelf, van wat een stomme dingen denk ik nu weer, maar dan wordt het vanuit een soort oordeel en hardheid. Mm-hmm. En dan dat gaat het niet oplossen, omdat je dan juist dan zijn ze eigenlijk soort in een gevecht met je eigen gedachten en dan worden ze vaak sterker. En je wilt eigenlijk vanuit een compassie en mildheid kunnen kijken naar jezelf, naar je manier van denken, naar je manier van handelen. Om dan te gaan kijken van waarom denk ik eigenlijk dat alleen als ik de eerste ben, dat dat goed genoeg is? Want dat idee, je zegt dat is wel een stomme gedachte, maar die stomme gedachten zijn wel allemaal gebaseerd op ervaringen uit het verleden die gemaakt hebben dat zij het gaan beginnen denken. Dus bij haar kwam eruit dat zij geturnd had van haar 11 tot haar 15 jaar. En daar was dat zo. Dat was zo de Russische mentaliteit van trainers. En als je niet won, dan keken ze niet naar je om, dan negeerden ze u. Dat was een heel negatieve sfeer. Maar het is wel daar dat ze dat idee heeft opgedaan. En het is maar als je bewust wordt van maar dat is eigenlijk niet het hier en nu. Dat is eigenlijk niet de realiteit op dit moment. Want eigenlijk, nu denkt niemand nog zo. Mijn trainer denkt niet zo. Mijn omgeving gaat mij echt niet zo beoordelen. Maar ik heb inderdaad nog altijd die gedachte, omdat ik mijn vrienden heb opgedaan.
Laat de mensen niet meer naar zichzelf kijken als van, we zijn hiermee bezig. Laat hen naar zichzelf kijken als ware hun beste vriend of hun partner naar hen zou kijken.
Ja, inderdaad. Ja, op een liefdevolle manier, maar wel confronterend. Mm. Want wat doet een vriend of familielid? Maar ja, dat is toch niet waar. Nodig. Dat is niet waar. Je moet geen stress hebben. Dat is allemaal nergens voor nodig. En dan een beetje geruststellen. Maar ga niet gaan kijken naar... Maar waarom denk je dat eigenlijk? Die gaat daar niet op doorvragen. Mm. En dat is mijn rol.
Je gaat dan dieper, waardoor dat die persoon realiseert van... Voilà. Ja, vroeger, en ze zegt, ja, maar je bent alleen goed als je wint.
Ja.
Maar nu is dat is niet meer zo.
Ja, ja, ja.
Ja.
En doordat je inderdaad een uur lang kunt echt inzoomen en doorvragen en dieper gaan... Mm-hmm. Kan iemand echt beginnen klikjes maken, om zo te zeggen, in zijn hoofd. Dat er echt iets kan shiften.
Ja.
Waardoor dat hij dan weer ook anders naar een wedstrijd toe gaat. Of,
en waardoor dat in de long run dan meer genot is. En
inderdaad.
Ongetwijfeld betere prestaties.
Ja, voilà.
En wat is dan het verschil tussen psychologie en psychiatrie? Mm. Want dat is mij ook niet altijd scherp.
Ja, ja. Dus een psychiater is eigenlijk een arts. Hè? Dus dat zijn artsen die zich dan gaan specialiseren zijn in de psychiatrie. En wat is dan het verschil juist? Psychiatrie gaat echt meer aan de slag gaan met stoornissen. Dus echt alcoholverslaving, bipolaire stoornis. De mensen die eigenlijk bijna niet meer kunnen functioneren in het dagelijks leven. En je kunt het een beetje op een lijn zien. Hè. Je hebt in het ene extreme heb je zo de psychiatrie. En dan heb je zo de klinische psychologie. Dus je kunt wel nog functioneren, maar je hebt echt wel best veel last van bijvoorbeeld stress. Of bijvoorbeeld, je hebt wel af en toe eens een paniekaanval. Maar je kunt wel nog naar je werk gaan. Of je kunt wel nog studeren. Of je kunt wel nog relaties aangaan.
Maar het is moeilijk.
Maar het is moeilijk, ja, hè? Er loopt van dingen. Ja. En dan heb je het andere uiterste, hè? Helemaal tegenover de psychiatrie, zit dan zo meer de coaching, waar dat het meer gaat over, het loopt eigenlijk wel redelijk goed, maar ik wil next level, ik wil nog beter, ik wil nog groeien. Hè? Dat is die persoonlijke ontwikkeling. Dat zit allemaal een beetje verweven en dat is een soort continuum natuurlijk. Hè?
Ja, maar helemaal aan de ene kant. Jij zit eigenlijk... Volledig aan de andere kant van de psychiatrie eigenlijk.
Nee, dat zou ik niet zeggen. Ja. Ik zou zeggen dat ik, afhankelijk van waar de persoon op dat moment mee komt, zit ik ofwel in het klinische psychologische luik, ofwel zit ik echt in het coachingsluik. Ja, dus dat hangt er helemaal vanaf. Als iemand zegt, komende wedstrijd, of ik doe een meerdaagse wedstrijd en ik wil en ik er echt... Ja, supergoed kunnen presteren, dan zit het meer op dat coaching domein.
Mm-hmm.
En is het echt van, ja, ik heb zoveel stress dat ik niet meer kan presteren, dan zit het op dat klinische luik.
Nou, als je als het, om een metafoor te gebruiken, van min 1 naar plus 1, zit de psychiatrie echt op de min 1.
Ja.
En bengelt jij af en toe tussen de 0 en de 1 afhankelijk van de situatie.
Voilà, inderdaad, ja.
Ja, helder. Mm-hmm. En hoe komen de meeste mensen dan bij jou terecht?
Via. Via... Omdat ze dat gehoord hebben van andere sporten die bij mij geweest is. Via sportartsen, via kines, via trainers. Via Instagram, LinkedIn.
Ja.
verschillende plekken eigenlijk waar langs dat mensen bij mij komen.
En gaan die meestal dan zelf het initiatief nemen? Of moet er al iemand zijn die hen dat influistert of die hen dat meegeeft?
Er is wel nog altijd vaak een drempel, dus soms... is het wel zo dat ze zo een duwtje in de rug nodig hebben van iemand in de omgeving om die stap te zetten. Ja, toch? Ja, vaak. Ik denk vaker wel dat er iemand een duwtje moet geven dan dat het echt helemaal alleen het eigen initiatief is. Wat ook gebeurt, maar het is toch nog voornamelijk de omgeving die zegt, zouden daar nu toch een keer niet mee iets gaan doen? Sorry.
Dat lijkt me, ja.
Ik ken iemand.
Ja, kijk.
Voilà, zo.
Ja. En je zegt zelf, Instagram, en jij maakt zelf wel filmpjes en maakt bekend wat je hebt ook een boek geschreven. Zo komen de mensen ook al in aanmerking, of in aanraking bedoel ik.
Ja.
Ja, maar als de mensen op restaurant gaan, het was goed, zetten ze zelf een foto erop, zelf reclame, gaat dat veel rapper.
Ja.
Zit daar toch nog altijd een beetje een taboe op die mond-aan-mond reclame? Of is dat toch aan het veranderen de laatste jaren?
De mond-aan-mond reclame valt goed mee. Ik denk omdat als mensen één op één erover praten,
ja,
dan is het taboe denk ik vrij klein.
Ja.
Dan gaat het vrij gemakkelijk. Maar zelfs het publiekelijk zeggen van ik ga bij een sportpsycholoog begint ook meer en meer, ja, allee, dat zie ik ook vaker. Omdat, denk ik, bepaalde figuren, bijvoorbeeld Wout van Aert,
mm-hmm,
daar ook heel openlijk over is. Remco Evenepoel ook. Allee, het is door die mensen, doordat zij daar heel open over zijn, of nu Toby Alderweireld in het huis, dat het iets wordt waar het taboe eigenlijk wat van verdwijnt, mm-hmm, stilletjes zijn. Dus ik zie daar wel een heel mooie evolutie. Ja.
Want ja, inderdaad, dat stond hier ook op mijn voorbereiding, het belang van rolmodellen.
Ja.
Hoe groot is dat?
Ja. Want heel belangrijk, ja, absoluut.
We hadden het al aan, een Wout van Aert, maar nee, ook de manier hoe dat Van Aert en Van der Poel. We hebben een John Heijmans in onze podcast gehad, die heeft van de zomer ook een bepaalde indruk gemaakt. Hoe dat die,
ja,
in hun sport staan, met veel plezier, met veel amusement, maar ook, ja, met een nuchtere kijk.
Ja.
Ja, hoe straalt dat af op het niveau daaronder en of de recreant zelfs?
Mm, oh ja, superbelangrijk, uh-huh, absoluut. En daarom vond ik het ook heel mooi dat bijvoorbeeld Wout van Aert wel uit de Tour stapt voor de geboorte van zijn kind.
Ja.
En daar zijn meningen die over verschillen, maar ik denk in iedere andere job zou je verlof pakken voor naar je kind, voor de geboorte van je kind.
Mm-hmm.
Maar in topsport is dat op een of andere manier not done of raar. Of terwijl ik denk, dat is ook maar een job ergens. Hè? En dat is... Allee, ik zeg dat omdat ik vind dat veel te vaak zo heel heilig wordt gemaakt. Of heel... ja, dat kun je toch niet maken. Terwijl, wat is er belangrijker? Op het einde van je leven, die mensen die naar de Tour de France gaan kijken, of al die mensen die aan tv zitten, die gaan niet in hun handen klappen op het einde van hun leven van, mm-hmm, amai, je bent blijven in de Tour gebleven.
Door die ene van 15 Tour de France, dat je daar nog 3 ritten verder gedaan hebt.
Ja, voilà.
Dat verschil niet meer maken.
Terwijl je kind op het, mm-hmm, einde van zijn leven heel dankbaar zal zijn dat jij er voor hem of haar geweest bent. Dus ik vind dat een heel goede zin. En ik vind in die zin ook een heel mooi voorbeeld naar het vermenselijken van die topsportwereld.
Hmm.
Ja.
En ik weet niet, van het weekend was er een Sam Long, maar ik weet niet hoe hard dat je triathlon volgt en misschien, ja, veel luisteraars ook niet, maar die stond daar bij de groten der aarde, bij de ex-wereldkampioen en bij Frodeno en bij de Fransman maakt niet uit, die viel daar live op tv gewoon in tranen uit, dus,
ja,
waar dat niet is. Dus,
ja. Ja.
Dat komt wel, allee,
ja,
terug. En dan ook bijvoorbeeld Simone Biles.
Ja.
De Tom Dumoulin. Dat hij, ja, er... jongens, het gaat even niet meer.
Ja. Ja. Wat normaal is.
Gaan anderen, ja, dan ook op een lager niveau? Of zeggen die... Ja, gaan die dan ook sneller kunnen de stap nemen? Of zeggen die... Ja, maar ja, Simone Biles die kan dat zeggen. Want die staat aan een top. De Wout van Aert, ja, die heeft een contract voor het leven.
Mm.
Dat is allemaal geen probleem. Maar ik...
Ja, dat is interessant dat je dat zo bekijkt. Want dan is de vraag van, waarom zou dat zo anders zijn? Ik zou juist het omgekeerde denken.
Mm-hmm.
Ik zou juist denken dat dat voor hun moeilijker is dan voor de modale mens.
Mm-hmm.
om wat dan ook.
Maar het is een goede ontwikkeling,
ja,
dat die dingen naar boven komen.
Absoluut.
Yeah. En dat straalt af op...
Ja.
De medemens.
Ja, omdat, mm-hmm, ik vind dat topsporters heel vaak zo, toch zeker in het verleden, en zien werden bijna als robots. En je moest maar presteren. En het menselijke stuk was ver te zoeken.
Mm-hmm.
Maar dat zijn ook gewoon mensen. Je bent ermee begonnen in je intro.
Mm-hmm.
En door het feit dat zij hun menselijke kant tonen, verlaagt dat het verwachtingspatroon voor jezelf. Omdat mensen gaan zich altijd een stuk gaan spiegelen aan die, die, die ideaal, of die idolen, of die persoon waar ze fan van zijn.
Dat is God.
Ja, inderdaad. En als zij kunnen zien van, ah, maar die hebben ook emoties. En die hebben ook soms moeilijke momenten. En die zitten er ook soms door. Of hebben ook soms geen zin om te gaan trainen. Ja, dat maakt het ook voor jezelf. Dat je ook weer milder kunt zijn voor jezelf als het een keer lastig gaat. Mm-hmm. Terwijl anders, als je dan dat beeld hebt van die persoon is de perfectie, hè? Want dat is dan het beeld dat je zo hebt, hè? Die hebben nooit, zijn nooit onzeker, die hebben nooit twijfels over zichzelf. Ja, dan begint jij je heel slecht te voelen over het feit dat jij af en toe wel eens onzeker bent. Mm-hmm. En dat verergert het alleen maar, want dan komt er schaamte. Want dan denk je dat je de enige in de wereld bent.
Dus naar de rolmodellen van deze wereld, ja. Lotte Kopeckis, de Wout van Aerts en zo. Weet dat je veel invloed hebt op de gemeenschap en zowel qua welke fiets en welk truiken dat je hebt en profiteert er financieel gerust van, maar ook hoe dat je in het leven soms je zwakte toont. Dat blijf dat gerust doen.
Ja, en dan mocht je niet een zwakte doen, het is super sterk.
Maar ja, een minder moment, een minder moment. Ik moet erop letten wat ik zeg.
Ja. Maar ik corrigeer omdat dat de dingen zijn die mensen in hun kop steken dat dat zwak is. Terwijl dat is super sterk als je kunt tonen.
Tonen dat het ergens minder gaat.
Voilà, voilà.
Kijk, ik excuseer.
Nee, dat is
En dan een keer dat die mensen bij jou komen, hoe verloopt dat dan? Als een sporter bij jou komt?
Ja, ik doe een kennismakingsgesprek. Zo wat te kijken van waar wil die persoon mee aan de slag? Waar loopt die tegenaan? Ja, dat geeft mij al een eerste inzicht in wat dat voor die persoon een geschikt traject is. En dan hangt het er echt vanaf. Dus ik heb verschillende trajecten. Dus ik heb mensen die zeggen van oké, ik heb echt wel gewoon bepaalde tools nodig om met die stress om te gaan. Daar heb ik ook een online traject van. Dat heb ik in corona opgenomen, 2020. En dat is eigenlijk omdat ik merkte dat ik heel vaak dezelfde tools en oefeningen meegaf met mijn sporters. En in corona had ik even tijd. Ben ik dat beginnen opnemen op video. En in eerste instantie ben ik dat beginnen combineren. Dus dat ik eigenlijk individuele gesprekken gecombineerd met dan die video's en dan een digitaal werkboek. Dat ze eigenlijk tussen de sessies door aan de slag konden met die basisvaardigheden. En wat ik merkte is dat mensen veel sneller vooruit gingen. Omdat ik dan in de sessies, de individuele sessies, kon ik echt heel veel meer verdiepen. Van wat speelt er nu exact bij jou? En dan daarnaast konden ze tussen de sessies door met die tools aan de slag gaan. Die ze dan al meteen op trainingen en op wedstrijden konden toepassen. En dat maakte natuurlijk veel grotere sprongen. Hè. Dus
het is niet zo het aloude beeld van de films dat hier om de zoveel weken ik op de zetel komt liggen en dat zit.
Dat ook, maar liggen niet noodzakelijk, maar nee, ik denk wel dat ik daar innovatief in ben, in die zin dat ik daar wel, denk ik, toch een van de eerste in België ben van, als sportpsycholoog die dat ook daar een online aanbod in heeft en ik ben dat ook nog altijd aan het uitbreiden. Dus nu bied ik dat online programma ook los van individuele sessies aan. Ben ik ook meer bezig met groepstrajecten. En het interessante daar is dat door in groep te zijn, hoort je ook die anderen. Voelt je al een pak minder alleen? Valt die schaamte al wel weg? Het oordeel op, oei, ik heb angst om te falen. Maar door het feit dat je hoort, ah, maar die heeft dat ook. En die heeft dat ook. Wordt het, dat doet echt superveel met een mens. En het geeft ook soms woorden. Doordat iemand iets uitspreekt, dat je zelf niet altijd woorden nog niet voor hebt. Dus ik ben meer en meer ook aan het inzien van wat het voordeel is van ook in groep te werken.
En een groep, is dat dan mensen die jou gecontacteerd hebben, al een individueel die je samenbrengt? Of gaat het over een team die je begeleidt?
Nee, geen team. Dus echt mensen individueel die bij mij ofwel individueel in een traject zitten of dus in het online traject zitten en die ik dan samenbreng. Mm-hmm. Online en nu, gisteren heb ik voor de eerste keer hier in de praktijk echt een workshop samen live hier gedaan. En ik voel dat dat ook nog iets is dat ik wil op verder bouwen. Dat ik ook die combinatie van online met dan ook echt fysiek samenkomen in groep. Dat dat ja, enorm mooi is. Enorme dus, stappen kunnen gezet worden.
Dus er zijn verschillende manieren en verschillende niveaus en lengtes in contact te komen met jou. En betere inzichten te krijgen hoe het allemaal functioneert.
Ja, en vooral met het doel om plezier te vinden en terug te kunnen genieten. En dat die resultaten dan eigenlijk daaruit voortvloeien. Dat is eigenlijk het grote doel van de begeleidingen.
Er is niet één standaard concept. Dus, vorige maand waren we hier ook in Kortrijk. Waren we hier bij onze vriend Sammy Nering, die nu in Japan zit voor de rally. Maar hij gaf ons de tip van, kijk, de snelle vragenronde, dat brengt altijd een mooie dynamiek. Mm. Dus kijk, Ines, we hebben vandaag een eerste experimentje. En de bedoeling is, wij gaan jou een bepaalde stelling of zo voorleggen. En jij moet zeggen, maar dat is bullshit, of dat is echt wel een booster voor de moral. En daarna, dus je moet gewoon simpel antwoorden en daarna kunnen we wel een beetje nuanceren. De eerste is misschien al een keer ter sprake gekomen. You don't win silver, you lose gold.
Ja, bullshit.
Failure is not a crime. Low aim is.
Dat vind ik een hele dubbele. Want dat zijn twee zinnen, hè. Deel 1 is booster.
Failure is not a crime.
Failure is not a crime, vind ik een booster. En low aim is, dat vind ik wel bullshit ook. Ja, dat is straks nog wel.
Handsplitsen. Ja. Pain is only weakness leaving the body. Lance Armstrong.
Dat vind ik echt weer zo in. Ik ga toch bullshit zeggen.
No. Fake it till you make it.
Jesus.
We gaan veel moeten nuanceren.
Het zal eerst booster toch hier zijn.
Shut up, legs.
En wat wilde daarmee zeggen?
Ja, dat was een Duitse coureur die tegen zijn benen, als die pijn begonnen te doen, gewoon zei van, shut up, legs.
Yeah.
Dus eigenlijk als je afstand zien zij dat je tegen jezelf zegt van, ik ga er door.
Bullshit. Ik
ga
het anders toelichten.
Trash talk naar een tegenstander. We hebben van het weekend een zware boksmatch gehad.
Alsof van dat dat helpt of niet helpt. Voor jezelf.
Voor jezelf.
Als jij de trash talk hier.
Ja.
Ja, dat kan wel een booster zijn, maar dat vind ik wel geen ethische booster.
Over ethisch klappen, niet, hè?
Nee.
En misschien... altijd dezelfde onderbroek dragen uit bijgeloof. Ja. En dat gaat dan eerder over...
Booster.
Dat is een booster, ja. En die vraag van Thomas hebben we ook nog bijgezet. Linkerballen.
Ik moest zeggen dat ik het niet kende tot ik het las. Dat is een booster, hè. Tuurlijk.
Oké, de snelle vragenronde, maar we gaan toch even moeten nuanceren.
Ja, ja. Het is,
dus you don't win silver, you lose gold. Dat is bullshit.
Ja, daar was ik redelijk...
Maar dat hebben we al daarnet, denk ik, ook.
Dat is wel iets inderdaad dat sporters kunnen ervaren. Maar een absolute dooddoener is voor je prestatie. Omdat je de lat dan super hoog legt. En allee, ik kom er vanaf wat dat realistisch is. Maar het wordt dan automatisch een teleurstelling als je dan tweede of derde bent. Of vierde. Dat is ook zo'n plek soms.
Of je kunt je kop laten hangen als je drie kwart van de wedstrijd ziet. Van niets, ga je niet meer winnen.
Voilà.
Waardoor je een mooie ereplaats laat liggen misschien.
Ja, absoluut. Dat is het. Dat is het gevaar van dat type van... verwachtingen of doelen voor jezelf stellen, die zijn zo weinig genuanceerd. Dus ik ben altijd voorstander van een soort range, eerder dan één vast doel. Want inderdaad, dan laat je kop hangen als het niet meer mogelijk is. En dan, wie weet, allee, zeker een koers, het is maar gedaan als het gedaan is. Dus er kan nog zoveel kan gebeuren als je inderdaad niet met de vlucht mee bent. Ja, dan...
Er kan nog altijd zijn. Ze kunnen ook te beginnen linkerballen.
Voilà, inderdaad.
Ja. In je boek beschrijf je van... Allee, dat je soms mensen meegeeft om doelstellingen op verschillende niveaus te zetten.
Ja. Dus ik zeg eigenlijk altijd van... Je moet een minimumdoel, een realistisch en een ideaal doel hebben. Een minimumdoel is echt iets dat je zegt van... Oké, ja, dat is 90% haalbaar. Dus, allee... Er moet al van alles mislopen tegen dat niet lukt.
Ja.
Maar het is wel een doel waar je nog oké mee bent. Ja. Dus het is niet van zo'n low geaimd dat je...
Ja.
Maar het is wel zo, ja, het is oké, maar ik ben er nu niet super tevreden over. En dan heb je een realistisch doel dat 70% haalbaar is. Dus dat wel een uitdaging is, maar dat zou wel moeten lukken. En dan heb je je ideaal. Zo, wow, echt wow, als ik dat heb, dat is echt zot. Maar dat is maar 10% haalbaar. En dat geeft wat meer nuance ook weer. Dat geeft ook... ik herinner mij een triatlete die Hawaii had meegedaan. En we hebben dat ook samen opgesteld. En ze zei, ja, voor het zwemmen zat ik dan in dat doel. En dan wist ik van, oké, ça va, hè.
Dat je nog niet je kop laat hangen.
Ja,
oké, het hoogste doel is misschien weg, maar...
En dan nog, hè.
Leek, maar...
Ja. Nee, het was positief, was ze verrast. En dat geeft altijd wat meer een boost dan dat je jezelf een verwachting hebt opgelegd. Die zo moeilijk of zo uitdagend is. Ja, één, dat geeft je, ik weet niet hoeveel stress. En twee, als je dan inderdaad in de wedstrijd bezig bent en je ziet dat dat niet meer haalbaar is.
Of je denkt dat,
of je niet denkt dat het niet meer haalbaar is. Mm. Ja, dan gaat je prestatie daar naar beneden. Nu sowieso, tijdens dat je bezig bent aan je wedstrijd, moet je eigenlijk niet denken aan je doelen. Moet je enkel met taken bezig
processen zijn. Processen bezig zijn.
Voilà, inderdaad.
Ja. Ik zal het meenemen als ik een keer een triathlonnetje doe.
Dat is goed.
Failure is not a crime, low aim is. Dat heb je uitgesplitst.
Ja.
Failure is not a crime.
Ja, absoluut. Failure is de manier waarop we leren. En dat is zo cliché, maar het is gewoon zo. En mensen hebben daar moeite mee, soms. En wanneer hebben ze daar moeite mee? Als ze het falen te veel... persoonlijk nemen. Als ze denken van... Als ze een slechte wedstrijd gedaan hebben... dat zegt iets over mij. Ik ben niet goed. Ik kan het niet. Of niet meer. Of ik ben niet. En dan wordt het te zwaar om te dragen. En daarom heb je dan moeite met fouten of falen. Als jij jezelf goed vindt zoals je bent... je staat stevig in je schoenen... en je maakt een fout... dan weet je, oké... Goed, dat weet ik dan voor de volgende keer. Ik weet, ik ben ook wel goed, maar vandaag zat het er niet in. En volgende keer zal het wel goed komen. Maar als je daar heel onzeker over bent, dan wordt falen iets heel ondraaglijk. En dan probeer je er alles aan te doen om dat te vermijden. En dan,
In de koers zeggen ze soms, je moet, om te kunnen winnen, moet je durven verliezen.
Yeah.
En als je dan zegt, ja, ik verlies, ik faal.
Yeah.
Als je dat kunt aanvaarden, dan kun je winnen ook. Dat is een beetje die instelling.
Ja, hè, bijvoorbeeld, ik durf niet aanvallen, want ziet dat ik platval en dat ik niet uitrijd. Ja, als je nooit een keer niet aanvalt, wie weet welke prestatie zou er kunnen halen als je een keer wel, als het wel lukt. En je kunt ook maar je limiet natuurlijk kennen als je een keer geprobeerd hebt. En, inderdaad, zo in het zwemmen, ik had dat heel fel in het zwemmen. Traag starten, hè, negatief zwemmen. Ik startte traag, want ik wou zeker niet platvallen. En ik weet nog dat ooit mijn papa een keer zei... van, en nu ga je een keer snel starten. En toen was ik echt snel gestart. En ik had wel mijn best tijd gezwommen.
Voilà.
Dus dat is inderdaad... Maar door te durven de kans op falen toe te laten...
Kunt je topprestaties.
Voilà.
Ja, low aim is dat. Het komt eigenlijk met hetgeen van daarnet in.
Ja.
Pain is only weakness, leaving the body. Lance Armstrong had het fout.
Wel, het is dubbel. Want het is... Het is zeker helpend, enerzijds als je aan het afzien bent en je wilt... Allee, je wilt inderdaad je beste prestatie ooit neerzetten. Dan kan zo'n quote zeker helpend zijn. Maar waarom heb ik er toch een bullshitje van gemaakt? Omdat... op een of andere manier wordt de aandacht dan wel aan de pijn geschonken. En je wilt daar net eigenlijk niet te veel aandacht aan besteden. Mm-hmm. Enerzijds, maar ook vooral omdat ik... soms gaan mensen daar te ver in. Op het ongezonde af.
Ja, maar je kunt je... Ja. Ja, doe wel pijn, maar doe voort. Maar ja. Je kunt je jaren verbronnen daarmee.
Ja, voilà.
Het is daarmee dat je vooral...
Daarom heb ik het vooral de bullshit genoemd. Ja. Omdat je kunt er zo in extreem in gaan... dat je gewoon blessures oploopt... dat je niet meer luistert naar je lichaam... dat je overtraind geraakt... dat je... Dus
bullshit, omdat je het enerzijds beter... het gevoel een beetje negeert.
Nee, en dat is dan die volgende waar ik een bullshit bij zet. Ja. Maar dat zal ik ook nog toelichten. Ja.
Maar anderzijds, omdat het eigenlijk gevaarlijk is om
vooral,
pijn te
vooral
negeren.
Vooral daarom had ik het een bullshit. Ja, omdat ik... ook daar zit vaak iets onder. Waarom doet je jezelf zoveel pijn? Mm-hmm. En soms zit daar bijna iets... zelfdestructief in.
Fake it till you make it. Dat was een booster.
Ja, omdat... het is wel zo dat als je een bepaalde houding aanneemt, bijvoorbeeld. Je zet je rechter, je doet je kin een beetje meer omhoog. Schouders recht, borst vooruit. Dat heeft ook wel effectief een effect op hoe dat je voelt. Dus dat kan ook wel helpend zijn. Stel nu, je doet een tennismatch en je hebt een paar fouten gemaakt en je zit daarmee in. En je kunt dat, wat je ziet is dat je houding, je gaat dan zo'n beetje je schouders naar beneden, je gaat zo wat inkrimpen, je maakt je wat kleiner. En soms kan het wel helpen om dan even dat open te trekken. Dat helpt ook wel soms om in je manier van denken anders te gaan denken. En tegelijkertijd is het ook wel een vrij oppervlakkige techniek die natuurlijk in de basis nog niks gaat veranderen. Dus als het dan bijvoorbeeld gaat over waarom zit je zo in met die fouten, tennis is daar de hel van een sport voor. Punten worden meestal gemaakt door de fouten van een ander.
Het
verschil
tussen sporten,
hè. Ja, inderdaad. Dus daar gaan we straks nog op letten, denk ik. Maar waarom zit je zo gefocust op die fouten? En daar vind ik dat je ook mee aan de slag. Dus ja, het is helpend, maar het is niet het enige wat
het is maar doet. Heel... Het is een licht onkruid verdelen.
Voilà.
Ik denk ook... als je bijvoorbeeld voor het werken presentatie of zo moet doen... kan het ook helpen dat je even...
Absoluut,
uw handen... iemand die een wedstrijd wint, die steekt zijn armen omhoog...
Ja.
En zelfs mensen die nooit gezien hebben, dat is blijkbaar bewezen, als je blind bent en nooit gezien hebt, nog gaan die mensen hun handen omhoog steken.
Ah ja, gek hè? Ja.
En dus omgekeerd, als je je handen omhoog steekt, krijg je ook die... Ja. Dus zo kun je ook een klein beetje die fake it till you make it...
Absoluut, ja.
Maar is het ook niet een beetje omgekeerd? Mensen die hier komen, als je zegt, ik heb hier gedacht in mij van... als ik niet win, ben ik niet goed.
Mm.
Ja, dat is net het omgekeerde van fake it till you make it. Omdat ik net geloof, daarom gaat je net niet winnen. Werkt dat ook omgekeerd, die fake it till you make it?
In de negatieve zin absoluut. Voilà. Het is door jezelf altijd bepaalde gedachten in te praten.
En dat zijn dan net de mensen die bij jou terechtkomen.
Ja.
Voilà.
Ja.
Shut up, Lex.
Ja.
Dat was het negeren van...
Ja, inderdaad. Dus waarom zeg ik daar niet goed? Omdat dus die aandacht gaat dan naar die benen. En eigenlijk wil je eerder accepteren dat ze pijn doen. Want als je ze gaat... shut up. En ik wil dat niet voelen. En dan gaat er eigenlijk juist aandacht naartoe. En dan gaat het zo even misschien weg, maar van zodra dat je terug pijn voelt, dan komt dat weer heel sterk op. En dan zijn er weer aan het vechten ertegen. En ik vergelijk dat in mijn boek ook zo met dat monster, waar je mee aan het touwtrekken bent. Ik weet niet of ik dat in mijn boek beschreven heb eigenlijk.
Nee, dat herinner ik me niet.
Als je zoiets onaangenaam hebt, een onaangenaam gevoel, een onaangenaam gedachte, dan wil je daar vanaf. En je moet je inbeelden dat zo een monsterke is. En tussen jezelf en dat monster is een diepe ravijn. En je wilt dat monster in de ravijn trekken. En dus je hebt een touw vast en dat monster heeft de andere kant van het touw vast en je begint daaraan te trekken. Maar dat monster denkt, no way dat ik in die ravijn ga. Het zal zijn zeker, ik ga terugtrekken. Hè. Dus je begint met elkaar te touwtrekken. En wat doe je? Je bent je monster aan het trainen. Je monster wordt sterker. Hè. Dus, en op het einde van de rit ligt jij misschien in de ravijn. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt als je begint te vechten met onaangename gevoelens. Zij het pijn, zij het stress, zij het onaangename gedachten. Je begint daarmee tegen te vechten en dat wordt groter. En dat lukt even om daar niet aan te denken. Je hebt wat afleiding, maar zodra je in je bed ligt, komt alles weer naar boven. Want ja, dan heb je geen afleiding meer. En met die pijn is dat hetzelfde. Als je dan inderdaad aan het fietsen bent, of aan het lopen bent, dan lukt je dat even om dat aan de kant te schuiven en dan komt dat weer terug. En als je kunt zeggen, oké, het doet pijn en dat is oké, en het mag pijn doen, dan ga je dat makkelijker kunnen loslaten. Dus, en van daaruit je focus kunnen leggen op je cadans of op de vogeltjes die fluiten. Wat het ook mooi zijn.
En allez, stress en zo en alles rond wat we nu bespreken, heeft dat ook puur een fysische impact op het lichaam? Want tegenwoordig kunnen ze alles meten van VO2 en max en verzuring en wat weet ik, hartslag en HRV, wat weet ik allemaal niet. Ja. Die stress, heeft dat dan ook een impact op je parameters, waardoor dat je minder kunt presteren? Of is het puur van aandacht voor iets?
Het heeft absoluut een invloed op je parameters. Want stress is eigenlijk, je lichaam gaat extreem veel energie aanmaken. Of, pas op, het kan verschillend zijn. Dus het kan zijn, ofwel ga je in die fight-flight-modus, ga je heel erg veel energie. En dan ga je niet meer, enerzijds niet meer zuiver kunnen nadenken, maar ook heel veel energie verliezen.
Inspanning had gerust, had sowieso minder zijn.
Ja, op die manier. En omgekeerd, het is ook zo dat stress kan ook soms voor zorgen dat je een soort verlamd gevoel hebt. Dat je zo heel stroef zit in je beweging. Ik had dat bijvoorbeeld in het zwemmen vroeger. Ik kon niet meer soepel zwemmen. Ik werd,
ik kan dat sowieso niet. Ja.
Maar dus je ritme wordt daardoor aangetast. Ja. Het is alsof je een soort rem krijgt in jezelf. Dus ook op die manier kan het spelen.
Dus het is niet puur mentaal. Het heeft ook echt wel impact op je lichaam.
Ja. Absoluut.
De trash talk naar de tegenstander. Oké, van het weekend met Mike Tyson was het wellicht een beetje show en gespeeld, maar...
Dat intimideren is altijd, dat is wel iets dat nog gebeurt, daarom niet altijd met die trash talk, maar ook bijvoorbeeld, Nadal doet dat ook wel een beetje, hè? De manier waarop hij opwarmt, zo... en het kan helpend zijn voor jezelf om dat te doen. Maar het mag ook niet in die extreme mate zijn dat je te veel bezig bent met een ander. Of in tennis wordt dat ook wel vaak gedaan. Hè? Zo extra dat vuistje maken als je een punt hebt. Yes! Dat intimideert de ander eigenlijk ook wel wat. Maar ja, ik vind het anderzijds ook wel niet... Zeker zo'n trash talk, ja. Ik bedoel, woorden kunnen ook kwetsen. Evenzeer dan dat je iemand fysiek een slag geeft. Toxen is dat misschien ook. Dus ik ben daar geen voorstander van, om dat zo te doen.
Dat kan ook het averechts effect hebben.
Ja, omdat je te veel bezig bent met ik wil die andere proberen te intimideren, dat je focus op je eigen wat je eigenlijk moet doen.
Of je krijgt trash talk terug en hey, als je een boomerang wegsmijt, dan komt die tegen je
op terug. Ook waar.
Ja, maar ja. Wordt, en in het algemeen wordt een sportpsycholoog ook soms ja, gebruikt, aangewend om... Ja, hoe kan ik hier de tegenstander beïnvloeden op een manier die voor ons gunstig is? We kunnen de wedstrijd winnen door de beste te zijn,
ja.
Maar we kunnen ook de wedstrijd winnen doordat een andere minder is dan u.
Ja, dat kan, maar je hebt de ander niet helemaal onder controle. Dus zelfs al probeert je dat, het is niet gezegd dat het een positief effect heeft. Mensen gaan daar niet snel bij mij om vragen of zo. Maar soms beseffen ze dat wel van het omgekeerde. Van, bijvoorbeeld ook weer in tennis, iemand die dan voelt van... ja, als ik eigenlijk zo zit te vloeken op mezelf, dat helpt eigenlijk mijn tegenstander om zich goed te voelen. Dus dat ze beseffen van, ik doe het omgekeerde eigenlijk van die intimidatie. Ik maak mezelf daardoor ook ja, kleiner. En dat is positief. Of de ander kan daar juist een boost uit halen. Dus dat wel, zo. En dat ze beseffen van, ah ja, als ik dan een vuistje maak, dat dat dan wel weer een
kleine dingetjes.
Kleine dingetjes, ja, ja, dat dat voor hun zelf helpend is. En dat dan eigenlijk ook een klein beetje de tegenstander intimideert. Dat is wel een positief plusje, zo.
Ja. Beïnvloeden van de tegenstander zit er toch altijd
op. Het zit er wel een beetje in, maar... Ja, of bijvoorbeeld in het wielrennen, iemand die schik heeft om in het peloton te rijden... Ja, als je natuurlijk direct aan de kant gaat, op de duur krijg je een naam. En ja, als je dan op een bepaald moment meer je plek afdwingt, het respect afdwingt van de ander, van nee, het is mijn plek, ja, heeft dat ook weer een effect inderdaad op de ander. Dus, ja.
En ook weer de fake it till you make it. Ik ben hier, ik ben het waard, ik ga hier tussen nullen rijden.
Ja, 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 ik geef niet af.
Altijd dezelfde onderbroek dragen.
Ja.
Hygiënisch, daar gaan we niet over hebben, maar...
Dat willen we niet weten, maar wel werkend. Ja, dat zijn zo de kleine routines, kleine bijgeloofjes die helpen. En die op die manier al sinds goed zijn, omdat je die weer zelf onder controle hebt. Als jij zegt van, ah ja, als de zon schijnt, dan ga ik goed presteren. Ja, dat is een slechte... Zo'n bijgeloof wilde niet hebben, want dat is weer niet onder controle. Maar hetzelfde onderbroek, why not?
Dus ook routines die niet direct functioneel zijn.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, een tennisser, dat hij een bepaalde routine heeft om zijn opslag te doen.
Ja.
Een atleet, een sprinter, dezelfde routine om op te warmen of om te starten. Maar ook routines die niet functioneel zijn, dat kunnen zeker helpen.
Absoluut, ja.
Altijd dezelfde muziek bijvoorbeeld.
Ja, oh, zeker. Ja,
en linkerballen?
Ja. Maar ja, dat is wel handig als je natuurlijk van een andere kunt profiteren in het wiel gaan. Ja, dus...
Een beetje dommer voor de dag is hij.
Ja, ja. Ik doe mij altijd dom voor als ik als psycholoog werk.
Dat is wel echt je rol dan inderdaad.
Ja. Je bent best een oen, hè.
Hij stelt ook al vragen waar dat je eigenlijk al weet wat dat er... min of meer gaat komen of kan komen.
Mogelijk, ja, maar altijd vanuit een openheid. Dat er wel een antwoord kan komen dat ik niet verwacht heb.
Ja, dus, niet zoals Sammy al een suggestie van antwoord om dat te kunnen inpikken.
Nee, ik ga wel niet suggestief zijn. Dus ik ga echt open vragen stellen, maar wel om al ergens naartoe te gaan. Dus ik neem wel de leiding als in bijvoorbeeld die vragen van oké, waar heb je dat idee op gedaan? Dan weet ik al, we gaan hier naar iets uit het verleden. Dat. Maar voor de rest, wat er komt, dat is iets anders. Dat is niet echt een suggestieve vraag als... Zou dat iets kunnen te maken hebben met wat je in het verleden hebt tegengekomen? Dat zou een andere vraag zijn. Maar oen is in de communicatie staat voor open, eerlijk en... naïef. Nee, niet naïef. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Open, eerlijk en nieuwsgierig, ja. Dus dat de...
LSD noemen ze het.
Luisteren samen wat te doorvragen, dat is nog een andere, maar ja. En de late oma thuis. Oordelen, meningen en adviezen. Ik ken er nog een, maar ik zal twee.
De diverse sporten zijn er ook grote verschillen in mindset. Ja. Te beginnen teamsport tegen individuele sport bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Als je teamsporter bent, dan langs de ene kant draag je niet alle verantwoordelijkheid, wat dat voor sommige mensen aangenaam is. Maar het kan ook betekenen dat je inderdaad niet het alles onder controle hebt, wat voor andere mensen onaangenaam is. En die dan misschien beter passen in een individuele sport, waar je wel alle controle of meer controle hebt, maar ook wel alle verantwoordelijkheid draagt voor het resultaat, wat dat dan ook weer... Dus elk heeft zijn voor- en nadelen, maar het is absoluut een...
En bijvoorbeeld als we de Cristiano Ronaldo's van deze wereld zien, ja, die beheeft zich echt op het veld van... Ik ben hier de man en Hulle loopt er hier maar bij. En eigenlijk komt erop neer van, wat prutsen zij Hulle hier? Ja. Hoe kun je...
Dat is bijna een individuele sporter in een teamsport, ja. Maar...
Ja. Misschien aan het overdrijven, maar... Ja, ja. Allee, zo lopen er, denk ik, ook op provinciaal voetbal en in elke sporten wel rond. Hoe kun je die een beetje doen milderen?
Dan kun jij dat niet.
Nee.
Je moet niet proberen, want het gaat over het tijdrechts effect hebben.
Die moeten ook bij de psychologen gaan. En die kan dan misschien...
Die gaan niet komen. Misschien wel, hè. Maar gewoon al je energie niet insteken. Mm. Dat gaat een groter effect hebben dan erop beginnen proberen in te spelen. Mm. En te proberen die te veranderen. Dan zijn dat...
Net zoals die benen die pijn doen. Gewoon aanvaarden, let it be.
En zien waar heb ik wel controle, wat kan ik doen? Mm-hmm. Stel dat je inderdaad met zo iemand op het voetbalveld staat. Als je daar heel op focust en je probeert je te bespelen, dan verliest je eigenlijk oog voor wat je zelf nog kunt doen in het spel. Om het toch naar je hand wat te zetten.
Niet proberen, vechten tegen het
monster. Voilà,
ja. En als individuele sporter, zeker denk ik op topniveau, je moet, ik heb het gezegd in de inleiding, voeding, materiaal, slapen, je moet alles juist doen. Maar ook naar eenzaamheid toe. Mm. We hebben John Heijman in onze podcast gehad. Na de opname zegt hij, jongen... Het is soms ook wel eenzaam om daar 50 dagen in Kenia alleen te zitten. Ja. Hoe kun je daar best mee omgaan?
Met die eenzaamheid? Er zijn verschillende manieren om te connecteren met andere mensen. Mm-hmm. Bedoel je dan specifiek naar iemand die daar inderdaad zo lang weg is? Of echt als in de individuele sporter?
De individuele sporter, veel dingen die voor afleiding zorgen, zijn net nefast voor het sporten wellicht. Dus heel vaak investeer je idle time, eenzame tijd, om beter te worden. Hè?
Ja.
En hoe kun je daar mentaal mee omgaan?
Door enerzijds uw behoefte aan verbinding voldoende te vullen op andere momenten. Mm-hmm. Als je zegt van ik moet die trainingen echt alleen doen, want samen... gaat dat niet, want we hebben een heel ander trainingsschema bijvoorbeeld. Dan denk ik dat inderdaad ernaast opvullen. Ik denk dat je ook alleen kunt zijn en toch niet eenzaam voelen. Want wat is eenzaamheid? Eenzaamheid is eigenlijk niet geconnecteerd zijn. Niet met jezelf, niet met anderen. En je kunt ook geconnecteerd zijn, ook al zit je alleen.
Mm-hmm. Je hoeft niet noodzakelijk in dezelfde ruimte te zitten om geconnecteerd te zijn.
Ja, absoluut. Je kunt in je gedachten bij iemand zijn, maar ook gewoon met jezelf geconnecteerd zijn. Want dat is eigenlijk nog meer de kern, vind ik, van eenzaamheid. Is de connectie met jezelf niet hebben.
Ja, dat zal een John wel hebben, denk ik.
Ja, misschien, dat weet ik niet.
Ja.
Je hebt verschillende vormen van eenzaamheid.
Dus er zijn wel technieken om daarmee om te gaan als sporter.
Ja, en die connectie dan inderdaad gaan opzoeken op...
Maar inderdaad, dat lijkt me de challenge als je zeker op topniveau een individuele sporter bent. tegenover in een teamsport zit je automatisch bijna in...
Ja, en tegelijk ervaar ik dat redelijk weinig, omdat heel veel individuele sporters ook in een team
in
groepsverband,
zitten.
In groepsverband ja. trainen.
Tot op een bepaald niveau, wellicht.
Ja, nee, toch. Ja. toch. Allee, als je kijkt naar triathlon, de Marten van Riel zit ook in een trainingsgroep.
Mm.
Die gaan ook samen gaan lopen en dat zijn allemaal een beetje mensen van hetzelfde niveau. Dus mm-hmm. die... niet per se, het wielrennen ook niet... Nee, eigenlijk.
Dus dat is... Ik overschat dan misschien hoe groot dat issue is.
Yeah.
Maar zoveel te pijken.
Yeah.
Allee, er is voor mij dan nog toekomst op topniveau. Nee. Er mankeren andere dingen. Wij hebben in onze sportjaaroverzicht van onze gemeente de verschillende sporten ingedeeld in drie groepen.
Mm-hmm.
Het duursporters, volgens ons, hè.
Mm-hmm.
Het jury sporten en het spelletjes sporten.
Okay.
Zit daar, allee, vooral jury sporten, dat is misschien voor ons minder gekend. Ja, dan moet je een bepaalde routine gaan uitbeelden op 10 seconden, 30 seconden, 2 minuten. En anderen gaan oordelen hoe goed dat het is. Hoe kunt je daar klaar voor zetten?
Ja, dat is vaak ook iets dat eng is. Om te doen, omdat je weet dat er inderdaad mensen op je zitten te kijken. En waar zitten die naar te kijken? Naar de fouten die je maakt.
Van aftrek. Je begint met 10 en je krijgt aftrek.
Voilà, denk aan turnen, denk aan kunstschaatsen. Hoe dat je jezelf daar eigenlijk tegen kunt wapenen, is je daarin trainen. Door op training een soort simulatie te doen, bijvoorbeeld. Een wedstrijdsimulatie, waarin er een jury is. En dat je eigenlijk jezelf... wat blootstelt aan die stressfactor, dat je dat wat gewend wordt. Zodat dat als je dan werkelijk op die wedstrijd staat, dat minder nog nieuw of onbekend of eng is, omdat je dat al gewend bent.
Dus het is niet alleen de bewegingen en de spieren trainen, maar ook echt de mentale belasting van iedereen zit op mijn vingers te kijken nu moet het gebeuren.
Ja, zeker. Ja, maar het is wel een issue die ik vaak tegenkom bij, ook dansers bijvoorbeeld. Die schrik voor dat oordeel
mm-hmm.
en die jury, wat je ook weer niet helemaal in de hand hebt, want een jury is subjectief, hè, ook al proberen ze het heel objectief te maken, dus het blijft toch een beetje...
Hij zegt dat voor uw routine te doen, je kunt dat al oefenen. Maar als je bijvoorbeeld Matthias Kasse, judo, we zijn terug bij John, maar over het algemeen de Olympische Spelen, om de 4 jaar maar die mogelijkheid, die hebben geen grote kampioenschappen tussendoor, waar er echt de wereld erop zit.
Yeah.
Ja, en dan op het belangrijkste moment in die 4 jaar staat je voor een miljoenenpubliek, voor grote tribunes.
Yeah.
Ja, en kun je daardoor ook in elkaar klappen.
Ja, dat is waar.
Ja, je kunt je toch niet voorbereiden op een stadion van 80.000 man en...
Ja, dat kun je natuurlijk niet zo simuleren. Hè.
Dat kun je niet simuleren, dat kost wat geld.
Met 3D misschien tegenwoordig. Want het is geen mopje, hè. Want ik
zeg, zijn dat technieken 3D, die gebruikt worden?
Ja, ik gebruik 3D. Ik heb een 3D-bril. Met beelden op de piste. Voor mensen die schrik hebben ook om te vallen, om op de piste...
Voor het fietsen?
Ja, voor het fietsen, ja. Waarbij dat ze echt het gevoel hebben, dat is echt goed, als je dat op hebt, dat is echt dat is creepy, je wordt een beetje duizelig omdat je maar je hebt alle geluid en je hebt dan het beeld alsof je inderdaad op die piste zit, aan het fietsen zit. Dat voelt echt zo levendig en op die manier kun je dat eigenlijk wel.
Die dingen gebeuren ook voor een stadion van 80.000 man al.
Ik denk dat in Nederland denk ik dat ze er al mee bezig waren voor de Olympische Spelen.
Ja. Interessant.
Ja.
En duursporten tegenover spelletjesporten. Je hebt al een paar keer tennis aangehaald.
Ja.
Waar dat je bij wijze van spreken onder 10 seconden een punt hebt die op leven en dood is. Terwijl een duursporter, triathlon, 7, 8 uur voor de hoei.
Ja.
12 uur voor de recreant. Ja, hoe kun je de mindset daar juist voor... Allee, wat is het verschil in mindset daar?
Ja, duursporten gaat inderdaad over doseren.
Ik kan geen 8 uur aan een stuk geconcentreerd zijn.
Ah, zo, nee, dat kan niet. Je hebt altijd bepaalde fasen die belangrijker zijn dan andere fasen.
De wisselzone in het triathlon.
Bijvoorbeeld. Ja. De start in het zwemmen in een triathlon. En eigenlijk is het zo dat je voor jezelf een plan moet hebben. Een mentaal focusplan. Dat je echt letterlijk opschrijft. Dat zijn momenten dat ik even mijn focus los kan staan. Laten. Oh, omgekeerd ook, ja. Dat zijn de momenten dat ik scherp moet zijn. Dat ik echt gefocust moet zijn. En dat zijn momenten dat ik even kan loslaten. Dat ik even gewoon rond kan kijken.
Ja. Als we aan het fietsen zijn en we zijn op die lange baan langs de vaart, dan kan ik het even laten.
Ja, nu kan ik even een beetje loslaten. Want je kunt niet constant 100% focus hebben. Dat is niet menselijk. Dat gaat gewoon niet. En dat zou te veel energie vragen. Dus dat.
En dan sporten als tennis, volleybal, darts.
Ja.
Ja, die kunnen ook... Ja, een tennismatch kan ook rust 5 uur duren.
Ja, maar die hebben heel duidelijke rustpunten.
Ja, maar tussen die rustpunten, dat is 20 seconden op, 20 seconden af.
Ja, maar dat kan ook al veel zijn. Hè. Dat kan al veel doen. 20 seconden, even... een keer zuchten, een keer even naar de lucht kijken. Oké, en nu terug focus.
Maar je beschrijft in je boek ook van... Ja, die toppers, Nadal bijvoorbeeld... Die zijn gewoon keisterk in 20 seconden focussen. 20 seconden los, 20 seconden focussen. Is dat puur talent? Of zijn dat ook dingen dat die mensen keihard aan kunnen werken?
Dat is training, hè. Dat is training. Dat is echt je aandacht leren switchen. Leren je aandacht trainen. En dat is... Eigenlijk is dat mindfulness, hè.
Dat is een uur kunnen in de tuin gaan zitten en echt ook die, focus op en af doen.
Ja, bijvoorbeeld. Dat letterlijk dat je, zo, ja, dat je dat... maar eigenlijk... Moet dat zijn? Wat die doen is... als je gefocust bent, bijvoorbeeld in tennis, dan is dat focus op de bal, focus op de slag, focus op waar wil ik aan slaan. Dat zijn heel duidelijke...
Dat is tijdens het punt.
Dat is tijdens dat je bezig bent. Ja, hè, dat is heel gerichte aandacht. En loslaten is eigenlijk heel... brede aandacht, extern breed. Is echt naar buiten breed. Oh, even, of even mensen weten afvegen, even dat voelen. En dus eigenlijk is dat gewoon je aandacht verleggen. Hè. Maar je zit altijd in het moment wel. Hè.
Dus op zich is het hetzelfde als bij triathlon. Alleen gaat het over een langere periode van aandacht of geen aandacht. En bij tennis gaat het dan om de zoveel seconden.
Ja.
Maar eigenlijk is de dingen hetzelfde.
Ja, inderdaad.
Oké, interessant. Mm-hmm. Sinds jaar en dag zijn er zo twee dingen, twee typen sporten, waar dat ik nog altijd moeilijk bij kan. Dat is ten eerste die ultrasporters, die zo 5 dagen aan een stuk toertjes gaan lopen, of die... 250 kilometer.
Zoals Karel Sabbe.
Of de Sabbe die dan 4000 kilometer gaat lopen.
Ja.
En ook vechtsporten, maar dan niet judo, karate. Ik bedoel, dat zie ik dan meer zelfs nog als jury-sport.
Ja.
Maar zo echt het gewoon boksen, die MMA, elkaar gewoon in elkaar rammen. Dat zijn twee dingen dat ik moeilijk kan begrijpen hoe dat je daaraan begint.
Ja.
Zit er daar ook ergens een... iets achter?
Ik zie altijd achter alles iets, hè, maar al kan ik mij meer vinden in het ultrasportverhaal dan in het elkaar pijn doen verhaal. Het ultrasporten is ook, merk ik, vaak een vlucht. Een vlucht van de realiteit, een weg kunnen, een afleiding, maar dat hoeft niet per se altijd slecht te zijn.
Mm-hmm.
Maar er was nu toevallig iemand die mij op Instagram een video doorstuurde van een trail Instagram pagina, mm-hmm. waarin dat er gezegd werd van dat heel veel ultrasporters ook wel een verleden hebben. En ik denk dat je een beetje breder zelfs nog mocht trekken naar iedere sporter die zeer gedreven is in zich willen bewijzen. Maar in ultrasport ook wel dat ja, een copingmechanisme is dat ontstaan is, dat hun helpt om met moeilijke situaties om te gaan. Met moeilijke momenten.
Even heel veel uur weg te zijn
van
alles.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus daarmee dat ik zeg, het hoeft niet altijd negatief te zijn. Het kan negatief worden als het natuurlijk je leven zo hard bepaalt dat je niet meer echt helemaal zonder kunt, dat het een verslaving bijna wordt.
Dat is bij alles. Dat is bij alles. Ja.
Voilà. Ja. Dus, het boksen en MMA, ik kan daar niet naar kijken. Ja. Ik word daar heel... Ik snap zelfs niet dat mensen dat kunnen hebben om dat te zien. Om te laten staan om te doen. Ik denk dat daar toch ook wel... ik heb een keer wel al een bokser gehad. En ja, dat was toch ook een verleden thuis van fysieke mishandeling. Dus ik denk dat het daar toch ook wel verschilt.
Dat zal niet altijd op dat vlak zo zijn, maar... Ja, en mij intrigeert het waarom er iemand toe komt om één op één en...
één de ander af te mappen.
Of met het risico van. Ja.
Maar zelf ook. Het is dat. Dus,
Ik denk dat we al ruim over het uur zijn. Ik had hier nog een aantal dingen genoteerd, maar ik denk dat we kort misschien nog wat technieken... ik zie hier omkeren van negatieve en positieve zaken. Mm-hmm. Dat is ook wel... Past je dat soms toe bij mensen? Ik begrijp een Bashir Abdi bijvoorbeeld, die had gekwetst geweest door de Olympische Spelen. Maar die zegt, minder getraind, maar ik ben frisser dan de rest. Komt je dat ook tegen in je praktijk? En gebruik je dat ook om echt dat terug te kasten? Ja, maar dat wil zeggen dat je...
Ja, ik ga het niet zelf, maar ik ga het hun zelf laten zeggen. Mm-hmm. Dus ik ga inderdaad, stel dat iemand komt met mij, ik heb minder getraind en die wedstrijd gaat dan niet goed gaan en de rest heeft wel kunnen trainen. En dan ga ik altijd eerst vragen, wat is de schrik die erachter zit? Wat kan er gebeuren? Worst case? Dat eerst al wel scherp stellen, gaat dat ook zo zeggen? Mm-hmm. En dan ook gaan vragen van, maar wat zijn misschien dingen die het omgekeerde bewijzen? Dat het misschien wel goed kan zien. En dan komen ze zelf wel met je antwoorden. Ik heb eigenlijk wel meer kunnen rusten. Dus,
EMDR, dat is ook een techniek die je gebruikt. Ja. Kun je dat een keer kort uitleggen?
Ja. Dus EMDR is een traumaverwerkingstechniek. En dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een hele boterham. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je dingen kunt hebben... ervaren in het verleden waardoor dat je bepaalde conclusies hebt opgedaan. Bijvoorbeeld, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 was. Papa hechtte ook wel veel belang aan prestaties. Niet dat hij mij druk oplegde, maar ook naar zichzelf toe, vrij perfectionistisch. En ik heb door die combinatie van factoren heb ik het idee opgedaan... mensen zien mij maar graag als ik ergens heel goed in ben of presteer. En vandaar dat die stress kwam natuurlijk voor het zwemmen. En dat is een vorm van trauma. Omdat ik bepaalde negatieve conclusies over mezelf ben gaan trekken door die gebeurtenissen. En dat ik dat zo hard geloof, dat is zo'n overtuiging, dat is zo waar, dat ik alles in mijn leven vanuit die gedachten aanpak. Ja,
waardoor dat je maar één doel hebt.
Ja.
Stresseerde.
Ja, inderdaad. Waardoor dat je denkt van ik moet perfect zijn, anders ga ik verlaten worden. En dat is kenmerkend aan trauma. Dat is dat je niet meer het heden kunt zien vanuit hoe het hier nu is, maar vanuit het verleden gaat kijken. Mm-hmm. Want in het hier en nu is er niemand die mij heeft verlaten omdat ik niet ben. Of omdat ik niet...
Dat je geen 1,25 per 100 kunt zwemmen.
Voilà, inderdaad. je kunt dat rationeel zo wel snappen. Ja. Maar als het nog niet zo voelt, is dat vaak ook een signaal dat er iets niet verwerkt is uit het verleden. Waardoor dat je dat ergens toch nog altijd... zo van overtuigd bent. En dus als, iets, als je rationeel weet van ik weet dat dat bullshit is wat ik aan het zeggen ben, maar het voelt niet zo en mijn lijf reageert helemaal anders, dan weet je dat er vaak iets onder zit, dat soort vastkomen te zitten is, dat geen plekje gekregen heeft, waardoor dat van zodra er iets is dat ook maar op kleine manier lijkt op wat er vroeger gebeurd is, dat je tjoek, automatisch terug in die oude emoties schiet. Mm-hmm. Als, ik zei nu maar iets, iemand dus zou zeggen, oeh, Ines, ruimt jij maar die in tijd, hè? Dus zo wat kritiek, tjoek, dat zou dan direct...
Al is maar een seconde.
Al is maar een seconde, ja. Ik ben er natuurlijk heel bewust van nu, waardoor ik daar veel meer controle over heb, maar dat zou mij wel heel erg in de stress kunnen doen schieten van niet goed genoeg te zijn en oei, en straks vindt hij mij niet meer leuk en wil hij niet... Allee. Of om een heel concreet voorbeeld te geven, dus ik padel en een paar jaar geleden weet ik nog dat ik ook heel veel stress had. We waren gewoon vriendschappelijk met elkaar aan het spelen, maar het ging niet goed met mij. Ik maakte veel fouten en het idee was, die gaan niet meer met mij willen spelen, want ik ben zo slecht aan het spelen. Die gaan... Ik ga uit die vriendengroep vallen. Dus die verlating. Maar niets in het nu bewees dat dat zo was. Integendeel zelfs, het omgekeerde.
Ze vond het plezant dat ze er beter waren.
Maar omdat ik natuurlijk die ervaringen van thuis heb gezien, had ik wel... Ja, zit dat er nog in? En met EMDR kun je daarmee aan de slag gaan om dat minder waar te laten voelen, zodat dat minder, dat je minder in die emoties schiet, dat je minder in die automatische piloot gaat en dat je meer in het nu kunt zijn, eigenlijk.
Ja. Toen ik jouw boek las, had ik de indruk van, wij zijn allemaal honden van Pavlov.
Dat is ook zo, ja.
Dus Pavlov, die gaf zijn honden, en hij liet een belletje rinkelen, had die honden eten.
Ja.
Om duur, dat belletje kwam, ja, die begon te kwijlen. Dus dat is die reactie dat jij nu beschrijft, dat is die conditionering.
Ja.
En EMDR is dan een techniek om, bij wijze van spreken, die programmatie, die conditionering, een beetje te gaan ombuigen.
Ja.
Begrijp ik dan? Ja.
Dat is
vast. Ik het goed begrijp.
Yes.
Ik zei mee. Ik ga je dan een keer kijken, hè. Als coach, dat was eigenlijk een vraag die Thomas nog had. Als je als coach de druk probeert weg te houden van je team, hoe doet je dat? Hoe doet je dat best?
Ik denk dat je je mensen heel goed moet kennen als coach. Want de ene persoon heeft wel druk nodig en de andere moet je absoluut geen druk geven. Dus als team, denk ik, een heel individuele aanpak hebben is een belangrijke. En van daaruit goed kunnen afstemmen op wat de persoon nodig heeft.
Dus het is echt geen generiek iets, het is echt wel per persoon gaan kijken.
Ja, ja.
Maar dan, ja, de behandeling moet dan ook, de aanpak moet dan ook individueel zijn, terwijl je soms als coach richting pers, je moet daar dan een beetje het evenwicht vinden. Tussen,
als het dan door naar pers gaat, dan kun je wel nog altijd in gesprek gaan met het team daarover daarna en zeggen van kijk, ik heb in de pers dit en dat gezegd, maar weet en dan wat nuanceren. Ja. En dat,
Mourinho was daar blijkbaar een goeie.
Nee.
Ja, we hadden het al over de rol van rolmodellen, maar ik had er ook nog iets staan van de rol van Strava en andere social media. Hoe impacteert dat het welzijn van de sporter op gelijk welk niveau?
Ik hoor dat op alle niveaus, dat Strava echt... Dat toch vaak voor vergelijking zorgt... Onzekerheid, die heeft zoveel gaan trainen en dan die wattages en die hartslag en ik heb maar dat getraind. En dat dat vaak zorgt voor, of toch de mensen die bij mij komen, alleszins, hè, vaak negatief werkt eerder dan positief. Voor sommigen kan het motiverend werken misschien, maar die zie ik niet veel.
En werkt het negatief op het zelfbeeld of op het mentaal welzijn? Dat is dan misschien eerder een vraag die ik moest stellen dan een trainer, een physical coach.
Mm-hmm.
Werkt het ook negatief op de manier waarop dat mensen trainen? Om hun cijfers op Strava anders te laten...
Ja, zeker wel. Of Of dat ze misschien hun training niet per se direct anders aanpakken, maar dat ze wel aan het denken zijn, hoe ga ik dat verwoorden op Strava?
Mag ik als titel maken?
Wat ga ik erop schrijven? Rustig duurloopje. Moest ik van mijn trainer doen. Geblesseerd. niet goed geslijpen vannacht. Whatever, we zijn dat ook.
Al direct excuses.
Direct verantwoording. Ja, want ik ben wel beter dan dit hoor, maar...
En algemeen, ja, we zijn er redelijk naar het einde te komen. Dus er was hier ook nog iets. Het sportpensioen. Hoe je zit toe te werken naar een groot moment. Naar een grote carrière. En dan plotseling is dat gedaan. Dikwijls na een heel groot moment. Dikwijls na Olympische Spelen. Ja. WK. Dat kan soms uitoven. Maar vaak is dat van het hoogste podium direct naar niks meer. Hoe kunt u daarop voorbereiden?
Ja. Het is heel belangrijk om daarop voor te bereiden. Om echt al een plan te hebben voor wat ga ik daarna doen. Maar daar ook al mee bezig te zijn voor het einde. Dus echt al bepaalde nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Bepaalde studie doen. Bepaalde dingen. Andere passies ontdekken van jezelf. Daar echt al actief mee bezig zijn. Omdat, wat is het gevaar? Als je dat niet doet en dat pensioen komt er, dan komt inderdaad dat zwarte gat, zoals we dat kennen. Maar dat is vooral omdat heel je identiteit hangt vast aan ik ben zwemmer, ik ben wielrenner, ik ben voetballer, ik zeg maar. En als dat dan wegvalt, is het van, wie ben ik dan nog? Wat ben ik eigenlijk nog waard? En als je kunt dan een beetje gaan... ik vergelijk dat in mijn boek ook, met de piramide en de pilaar. Als je die pilaar bent en alles ligt op, ik ben die sporter en ik doe alles alleen maar in functie van mijn sport. En het gaat niet goed in je sport.
Dan staat alles wankel.
Dan staat alles wankel. Maar als je een piramide kunt bouwen en ik weet, ik heb ook nog andere passies en ik ga daar ook naar op zoek als ik ze nog niet weet. Ik heb ook nog andere talenten. Ik heb ook nog andere rollen in mijn leven. Ik ga nog altijd afspreken met mijn vrienden die totaal niks met de sport te maken hebben. Met mijn familie voldoende ook nog wel tijd voor maken. Dan heb je die piramide en dan heb je veel steviger een basis. Dus dat is eigenlijk al vooraf een hele belangrijke. Maar dat er een zwart gat gaat volgen, dat is ook
ene die... een groot hoofdstuk.
Ja.
Het gaat altijd wel iets zijn.
Het is een rauw proces dat je sowieso moet doormaken. Dus weten dat dat gaat komen, niet dat het daarom minder erg gaat zijn... Het gaat nog altijd lastig zijn, maar dat is ook wel een belangrijke. En hoe kan ik daarmee omgaan als ik daar met die vaak heel gemengde gevoelens over hun carrière, hè? Vaak heel vaak niet tevreden. Hè? Ik denk dat er maar weinig zijn die tevreden zijn.
Je kunt altijd meer winnen.
Ja, dat is het.
Zelfs als je Pogacar heet, kun je nog meer winnen dan je doet. Dus,
Ja,
terecht. Goed, merci. Ik denk dat we stilaan kunnen afsluiten. Dus waar kunnen onze luisteraars jou vinden en volgen?
Op Instagram, ineswinne_sportpsychologie. Op mijn website, mind-set.be.
We zullen die meedelen.
Ik denk dat dat de grootste platformen zijn waar ik actief op ben.
En dat zijn al eerste kleine stapjes.
En op mijn website kun je zo 5 gratis tips downloaden. En dan kom je ook automatisch in mijn nieuwsbrief terecht. Dus dan kun je ook nog regelmatig een keer tips.
De drempel van de praktijk is heel laag.
Ja.
En als je 1 tip zou moeten meegeven aan iedereen die nu aan het luisteren is, om mentaal sterker te staan, om eigenlijk meer te genieten van de sportprestaties, om maar niet te zeggen... Je gaat beter presteren op dat moment. Maar die ene tip die alles kan veranderen. Of die gewoon een klein stapje zet in de goede richting.
Dan is het toch echt dat accepteren van wat er is. Het niet vechten tegen dingen die moeilijk gaan. En zo het stukje van mag er nu even zijn wat er nu is.
Ik ben beperkt door mijn talent, dus ik moet dat niet gaan forceren om nog beter te worden.
Zo zou ik het niet stellen, maar wel van... Oké, dit is wat het nu is en ik kan wel dingen doen waardoor ik kan groeien. Het is niet een berusting, hè? Het is geen berusting. Het is accepteren van wat is En van daaruit kijken, wat kan ik hieruit het beste maken voor mezelf. En, ja.
Dat is een mooie boodschap om mee af te sluiten. Ines, bedankt voor jouw tijd. We zijn weer schromelijk over tijd gegaan, maar de tijd is wat mij betreft voorbij gevlogen.
Ja,
bedankt en aan de luisteraars tot de volgende en blijven linkerballen.